dan ben ik geneigd om eigenlijk maar amen te zeggen. Maar we mogen nog een keer het woord van de Heer openen. En ik stel u voor dat we allereerst zingen Psalm 135, vers 1 en 12. Prijs de naam van uw God. En het 12e Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. 135, vers 1 en 12. Zullen wij samen bidden. Heilige Heere in de hemel. We hebben al heel veel van u mogen ontvangen. En zouden we u daarvoor niet hartelijk danken? Dat u tot ons spreken wilt in deze dagen. Dat is altijd een wonder. Maar ook als we zo bij elkaar mogen zijn en zo toegerust en gestimuleerd mogen worden tot de ambtelijke dienst, dat is een bijzondere zegen. Heren, nogmaals mogen we samen uw woord openen. En dan belijden we u onze diepe afhankelijkheid. Hoe zullen wij uw woord kunnen verstaan en vertolken? Hoe zullen we het kunnen ontvangen als uw geest zelf niet onze harten opent? Heren, we bidden u, onthoud ons ook nu uw zegen niet. Maar laten wij, als onder een geopende hemel, mogen spreken en mogen luisteren. En laten we u zelf mogen zien. in uw geliefde Zoon, in wie gij zo diep zijt neergedaald, tot in de diepste verlorenheid toe. Heere, schenk ons uw zegen, om Jezus wil. Amen. Broeders, we lezen samen de psalmen 134 en 135. En ik wil dan over de 134ste tot u spreken. Een lied, Hamaaloot. Ziet, loof de Heere, alle gij knechten des Heren, gij die alle nacht in het huis des Heren staat, heft uw handen op naar het heiligdom en looft de Heere. De Heere zegene u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Halleluja, prijs de naam des Heren. Prijst hem, gij knechten des Heren, gij die staat in het huis des Heren, in de voorhoven van het huis van onze God. Looft de Heere, want de Heere is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is liefelijk. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Want ik weet dat de Heere groot is en dat onze Heere boven alle goden is. Al wat de Heere behaagt, doet hij, in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden. Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkameren voort, die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, van de mens af tot het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte, tegen Farao en tegen al zijn knechten, die veel volken sloeg en machtige koningen doodde. Sihon, de koning der Amorieten, en Och, de koning van Bazan, en al de koninkrijken van Kanaan. En hij gaf hun land ten erve aan zijn volk Israël. O Heere, uw naam is in eeuwigheid. Heere, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Want de Heere zal zijn volk richten en het zal hem berouwen over zijn knechten. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond. Dat die ze maken hun gelijk worden en al wie op hen vertrouwt. Gij huis Israëls, looft de Heere. Gij huis van Aaron, looft de Heere. Gij huis van Levi, looft de Heere. Gij die de Heere vreest, looft de Heere. Geloofd zij de Heere uit Sion, die te Jeruzalem woont. Halleluja. Broeders, wijlen dominee J.C. Sikkel vertelt in zijn boek over de dienst des woords hoe hij in het eerste jaar van zijn ambtsbediening een bijzondere geestelijke worsteling kende over de vraag of hij wel werkelijk het woord bediende. Of hij wel echt recht deed aan dat woord. In die situatie sprak hij daarover eens met een collega die zijn zilveren ambtsjubileum achter de rug had. Wat zei deze collega tegen hem? Ach, Sikkel, ge zijt nog te veel idealist om predikant te zijn. Later krijgt ge eelt om uw hart, zoals een werkman in zijn handen. En dan gaat het werk voor een predikant veel beter. Sikkel vermeldt dat zijn hart in één kromp en dat hij aan deze ene praktische les tussen aanhalingstekens genoeg had. Ja, genoeg, want die les was een waarschuwing. Baken in zee, Sikkel zegt, Een handwijzer des doods. Die een weg aanwees die niet betreden moest worden. Omdat er geen terugkeer op mogelijk zou zijn. Die ene praktische les was voor Sikkel genoeg om hem levenslang telkens weer te dringen tot de bede voor de dienst van het woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Broeders, wat zijn wij? Dominees met eelt om ons hart, die menen de prediking als een handwerk in onze vingers te hebben, en heel de ambtelijke dienst? Of zijn wij dienaren die leven in het besef dat ze slechts kunnen spreken daar waar de Heere roept, als ze eerst zelf van boven bediend zijn? Wee de prediker die op routine drijft en zich niet meer laat zinken op het woord van Christus die in het midden van ons is als een die dient. Gezegend die prediker die zijn oor te luisteren legt bij het woord van de grote koning, die zijn knechten aanwijzingen geeft met het oog op de dienst die zij hebben te verrichten. Tot glorie voor zijn naam en tot zegen voor het volk waarover de Heere hen heeft aangesteld. Broeders, zo'n aanwijzing wil de Heere ons vanmorgen geven vanuit Psalm 134. En met de bede dat zijn geest deze woorden zal schrijven in ons aller hart, wil ik tot u spreken over een goddelijke dienstaanwijzing voor zijn knechten. 3 aspecten. In de eerste plaats, laat uw mond altijd vol zijn van zijn lof. Ten tweede, laten uw handen heilig zijn voor zijn oog. En ten derde, laat uw hart gericht zijn op zijn zegen. Allereerst dus, laat uw mond altijd vol zijn van zijn lof. Psalm 134 is een van de liederen van de opgang, zoals we die wel noemen, naar het woord dat hier gebruikt wordt, liederen der opgangen. Liederen dus die gebruikt werden door de pelgrims wanneer ze voor de hoge feesten naar Jeruzalem gingen om daar de Heere te aanbidden. Wel hebben elk van deze liederen, Psalm 120 tot en met 134, hun eigen achtergrond. En zo ook deze psalm. Het is niet onmogelijk dat wij als concrete aanleiding voor het ontstaan van deze psalm moeten denken aan 2 groepen priesters die volgens de Joodse overlevering als een patrouille de voorhof overgingen om te zien of alles in gereedheid was voor de eredienst van de volgende dag. En als dat het geval was, riepen ze elkaar toe: alles in orde. Ondertussen stonden andere priesters op, baden zich en kleden zich met de priesterlijke kleding. Daarna werd het lot geworpen, waarbij de taken voor de aanstaande dag verdeeld werden. Psalm 134 zou dan een lied kunnen zijn waarmee de nacht- en de daggroep van de priesters elkaar ontmoeten. Gaandeweg kan het dan ook een lied zijn geworden voor de pelgrims op reis naar Jeruzalem, of juist wanneer ze afscheid namen van Jeruzalem, van de tempel, en zo de priesters toezongen. Hoe dat ook zij, in elk geval heeft de Heilige Geest deze woorden te boek laten stellen als een dienstaanwijzing voor alle knechten des Heren. U weet, dat waren toentertijd de priesters en de levieten die met name voor de dienst van de Heren waren afgezonderd. In nieuwtestamentisch licht bezien zijn het allen die door Gods geest wedergeboren zijn. Allen, zegt de apostel Petrus, die levende stenen zijn geworden, omdat ze mochten komen door genade tot de levende steen, Jezus Christus. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Het zijn allen die gekocht zijn met het bloed van het lam. En die daarom niet meer van zichzelf zijn, maar die geroepen worden om te leven voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Tot kind van de Vader aangenomen om Jezus wil. En zo tot zijn beschikking, tot zijn priesterdienst. Broeders, leven wij zo zelf uit dat wonder? Wij zijn tegen de veronderstelde wedergeboorte. Maar wij behoren toch niet tot de verondersteld behouden dominees. Wat is het gevaar groot dat wij onszelf met een zodanig ambtelijk aureool gaan omgeven dat het onszelf vreemd wordt om als een ontklede zondaar voor Gods aangezicht te staan met lege handen. Heeft die vraag van wijlen dominee Kalf u ook wel eens aangegrepen? Kan ook een dominee zalig worden? Ach, het zwarte pak gaat eenmaal uit. Maar Aaron kon zijn ambtsgewaad ook niet meenemen. En dan moet alle gewichtdoenerij smelten als sneeuw voor de zon. Dan is maar één ding van belang. Ben ik persoonlijk gereinigd door het bloed van Christus? Ben ik geheiligd door zijn geest? Het komt erop aan om hier te sterven. In de gemeenschap met Christus aan onszelf. Wat is dat heerlijk als hij, ja ook pijnlijk, ook dat, ook heerlijk. Als hij je ontdekt aan heel je geraffineerde en vrome, soms ambtelijke zondaars bestaan. Om dan dat hele complex, dat vlees heet, te bedekken met zijn bloed. Dan word je klein als een kind dat het zelf niet meer weet. Maar dat het zeggen mag, Heere Jezus, gij zijt mijn wijsheid. Als een schuldige die beleidt, gij zijt mijn gerechtigheid. Als een onheilige in jezelf die het zeggen mag. Gij zijt mijn heil en mijn heiligheid, o Heere. Ik blijf u al de dag verwachten. En daarom neem mijn leven maar en laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Maak mij, Christus, gelijkvormig. Zo alleen zullen we ook ambtelijk dienstknecht kunnen zijn, geroepen door de Heere. Paulus noemt zichzelf een slaaf, een doulos van Jezus Christus, vrijgemaakt van de dienst van de zonde, om zijn Heere te dienen. En een dienstknecht maakt niet zelf de dienst uit. Hoe meer hij op zijn plaats is, hoe meer hij beleeft, mijn ogen zijn gedurig op de Heer. Wat wilt gij dat ik doen zal? Knechten des Heren, broeders, als je dat mag zijn, wat mag je dat dan tegelijkertijd verlossen van een heleboel krampachtigheid? Wij behoeven ons niet af te vragen, wat vinden de mensen van ons? Maak ik het ze wel naar de zin? Wij hebben maar één ding te vragen, wat vindt de Heere ervan? Paulus schrijft aan Timotheus, een krijgsknecht, een soldaat, moet slechts hem behagen die hem tot de krijg aangeworven heeft. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Knechten des Heren. Die uitdrukking krijgt nog meer relief als wij zien in vers 1, waar die knechten hun taak moeten verrichten. In het huis des Heren. U weet, in de oud-testamentische bedeling ziet dat op de tempelgebouwen, waarin de Heere als in een schaduw wilde wonen onder zijn volk. Die heilige gebouwen waarin de vrije gunst schittert die eeuwig hem bewoog en waarvan de psalmdichter zingt dat hij er zo naar verlangt om die te aanschouwen. Ziende op dat offerbloed de Heere als een verzoend God te mogen kennen. Het huis des Heren, plaats van heiligheid. De Heere is daar. Wat een gunst. Want zelfs de hemel der hemelen kan hem niet bevatten. En dan te bedenken dat God woning maakt onder een onheilig volk. Maar de Heere heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Opdat dat volk zou knielen voor hem en gehoorzamen aan hem. Erkent die God. Gods woning onder zijn volk is echter nooit een vanzelfsprekende zaak. We lezen bijvoorbeeld bij Ezechiël dat de Heere zich kan terugtrekken. Dat de heerlijkheid des Heeren kan verdwijnen van onder het volk. En daarom is dat huis des Heeren niet een plaats om te experimenteren. Of de Heere te dienen naar eigen inzichten. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont, waar zijn heiligheid hare glans verspreidt. Heilig toch en te eren is de Heere der Heren. En dat is in de nieuwtestamentische bedeling niet anders. Daarbij gaat het niet meer om een gebouw van hout en steen, maar daar wordt de gemeente van de levende God, het huis Gods genoemd. Of ook wel een heilige tempel in de Heere. En voor dat huis, voor die tempel, vloeide er bloed. Vloeide het bloed van Christus. Ze is het bijzondere werkterrein van de Heilige Geest. Die doden levend maakt. Invoegt in het Godsgebouw. Heilig terrein. Waarop wij als dienaren werken. Wij kunnen het zo in de wandelgangen wel eens zeggen. Mijn gemeente. Nee. De zijne. En daarom geen plaats waar wij onze stokpaardjes kunnen bereiden. En waar wij de man zullen zijn. Laten wij het ons bewust zijn, broeders, altijd weer, dat wij slechts knechten van de grote koning zijn in zijn huis. Huisverzorgers Gods. En we lezen van deze knechten dat ze staan in het huis des Heren. Dat laat ons aan de ene kant weer iets zien van dat schaduwachtige van de oude bedeling. Je ziet die priesters daar in gedachten staan, bezig om de lampen toe te bereiden in het heiligdom, om de olie bij te vullen, om het brood te schikken op de tafel, om de offers in gereedheid te brengen, altijd bezig. En waar de een ophield, daar begon de ander, vol continu priesterdienst. Het geeft het rusteloze aan van een werk dat niet volbracht is. En dat uitziet naar hem, die priester en offer in één is. Jezus Christus. Hij kon het wel uitroepen. Het is volbracht. Hebreeën 10 zegt het zo. Een ieder priester stond wel alle dagen dienende. En dezelfde slachtoffers dikwijls offerende. Die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is de rijkdom van het heerlijke evangelie, waarin een onrustig mensenhart de last, het pakket van zijn zonde op zijn rug voelt drukken en zucht om ervan bevrijd te worden, rust mag vinden in hem, de grote rustaanbrenger. Niettemin zitten er in die woorden staan in het huis des Heren verschillende aspecten die voor ons van belang blijven. Wij staan als predikanten in de regel ergens. De een staat wat korter, de ander wat langer op een plaats. Broeders, voor zover u in een gemeente mag staan, staat u er zo. In de zin van onze tekst. Want wat betekent dat? Als we dat nagaan in de schrift, dan betekent dat staan in het huis van God in de eerste plaats een verkiezing van God. Als Hizkia de Levieten aanspoort om ijverig de Heere te dienen, dan zegt hij, u leest dat in 2 Kronieken 29, mijn zonen, wees nu niet traag. Want de Heere heeft u verkoren dat gij voor zijn aangezicht staan zoudt om hem te dienen. We hebben een en andermaal ook iets gehoord over de noodzaak van het zich geroepen te weten. Niet alleen maar door de officiële instelling van de kerk. Maar, zoals de vraag in het bevestigingsformulier luidt, zijt gij er in uw hart van overtuigd dat God u tot deze heilige dienst geroepen heeft? Broeders, als we daar van harte ja op mogen zeggen, dan is dat ook altijd iets om op te mogen terugvallen in onze ambtelijke dienst. In tijden van moedeloosheid, in tijden van lusteloosheid. Hij heeft verkozen. Ten tweede is dat staan in de schrift een aanduiding van het dienaar zijn. We lezen dat Jozef stond voor het aangezicht van Farao. Dat Bathseba stond voor het aangezicht van David om op zijn wenken te letten. Dienaar van de Allerhoogste God zijn betekent in de houding staan. Maar dan wel de houding van het hart. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Of zoals we dat gehoord hebben bij Jesaja. Heere, hier ben ik. Zend mij heen. Als die houding onze ambtelijke dienst niet bepaalt en doortrekt, dan worden wij holle vaten die wel hard klinken, maar geen inhoud hebben. Ten derde heeft dat staan in de Bijbel de betekenis van het zich stellen voor Gods aangezicht in het gebed. Als een wachtpost die in opdracht van zijn meerdere de uiterste waakzaamheid beoefent. Zoals de dichter van Psalm 5 dat zegt. Desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken om wacht te houden. Dienaren van Christus behoren te waken in het gebed. Staan in de dienst van de Heere in zijn huis, in zijn gemeente, is alleen maar mogelijk in de levendige en waakzame gebedshouding. Broeders, wij mogen wel voortdurend bidden om de geest van de genade en ook de geest van de gebeden. De geest die bidden leert en de geest die op het gebed geschonken wordt. En juist dit is een terrein waar Satan ons niet zal aflaten aan te vallen. Als hij ons van het gebed kan afkrijgen, of als hij ons kan brengen tot een vormelijk bidden, dan treft hij de slagader van het geestelijk leven. En reken er maar op, broeders, dat hij dat juist bij dienaren van het woord zal proberen. U hebt toch wel wat anders te doen dan bidden? Eén blik op uw agenda kan u het hoofd op hol brengen en uw hart leegmaken. Wat zijn wij? Horige dienstknechten van de levende God? Of opgejutte slaven van onze dode agenda, die wij overigens wel zelf invullen? Ten vierde, broeders, staan in het huis des Heren als priester of als leviet had in het Oude Testament ook een heerlijke belofte in zich. De Heere is het erfdeel van zijn dienstknechten. En is dat niet de grootste vreugde? Mag ons dat niet met blijmoedigheid onze dienst doen verrichten, ondanks alles wat daar tegenop komt? Ik weet het wel, daar zijn wij lang niet altijd. En toch, ik hoop dat het u ook niet onbekend is, die belijdenis van een hart dat overweldigd is door zijn genade. De Heere is mijn deel, mijn erfdeel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. Nu al voorschotten mogen ontvangen van de gemeenschap met hem, om straks hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Omdat er een erflater is die ook kleine zondige dienstknechten heeft willen opnemen in zijn testament, bezegeld door zijn bloed. Die dienaren die staan in het huis des Heren, wat is hun opdracht? Misschien vraagt u zich dat ook wel weer eens af, zo aan het begin van een nieuw seizoen. Wat moet ik eigenlijk allemaal doen? En wat moet ik nalaten? Wat wordt er van mij verwacht? Broeders, wij hoeven eigenlijk maar één ding te doen. Laat uw mond vol zijn van zijn lof. Ziet, met andere woorden, let daar nu eens op. Concentreer u daar nu eens op. Looft de Heere, alle gij knechten des Heren. Wees daarop, in uw prediking, in uw gebeden, in de catechese, in het pastoraat, bij uw studie bedacht, de glorie van God. De Heere loven, wat is dat eigenlijk? Is dat zo eens in de maand eens een uurtje afzonderen om een preesavond te houden, waarvan sommige mensen dan zeggen, daar krijg je zo'n fijn gevoel van? Broeders, de Heere loven, dat kan alleen maar met een verbroken hart. Met een hart dat heeft leren inzien. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. In Adam ging ons hart dicht en onze mond op slot voor de lof op God. Maar waar de Heere zijn intrede doet in je hart, daar wordt het gebed geboren. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Zijn lof verkondigen, dat is goed spreken van God. Zo spreken van hem, dat zij die ons horen dat beeld van God krijgen, zoals hij dat tekent in zijn woord. De Heere loven, dat is dus niet louter iets van een stemming Of een blij gevoel dat misschien weer overgaat. Ook al raakt, als het goed is, de lof van de Heere ons helemaal. En zullen we er met hart en ziel, met alle vezels van ons bestaan bij betrokken worden. Maar het is meer. Het is vervuld zijn van God zelf. Door zijn geest. Zodat het er ook uitkomt. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Al Gods deugden in zijn woord geopenbaard. De Heere loven. Mag ik iets noemen, broeders, dan bezing ik de lof op zijn heilige wet. Het was de taak van de priester om de wet te onderwijzen. De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken. Gods dienaren van vandaag staan voor dezelfde opdracht. Predik de wet, broeders. Maar dan wel op de juiste wijze. De wet in de hand van Christus. Vervuld door Christus. Gedoopt in het bloed van Christus. En juist zo in alle scherpte. Ontmaskerend al wat vlees is. Om plaats te maken voor Christus. Dat zal ons niet in dank worden afgenomen door de natuurlijke mens, want die verstaat niet de dingen die van de geest Gods zijn. Broeders, laten wij ons nooit laten wijsmaken dat wie Gods wet predikt, Gods lof niet bezingt. Maar iemand is die somber doet. God wordt verheerlijkt in zijn heilig recht, zoals Christus het in zijn binnenste ingewand droeg. Gods lof verkondigen. Dan mag ik ook het evangelie prediken. In al zijn heerlijkheid. En om het maar te zeggen in het beeld van een orgel. Trek dan alle registers maar open. Om te vertellen hoe goed de Heer is. Laten wij de gemeente Christus voor ogen schilderen. Als onder haar gekruisigd zijnde. Hoog opgevend van zijn liefde voor verlorenen. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Want genade is in uw lippen uitgestort. Een koning die het zalig lot ver boven alle goden, waarover Psalm 135 zingt, kan schenken. Een koning die wacht om genadig te zijn. Die de ruif van zijn genade zo laag laat hangen dat de diepst gevallene erbij kan. Een zaligmaker die lokt, die nodigt en die trekt. Wiens liefste werk het is om te redden wat verloren is. Broeders, als zijn geest ons zo geeft te spreken van hem, dan gaat er wat tintel in onze prediking. Dan is het niet langer meer een dor verhaal, maar dan heft de Heere zelf je gebrekkige woorden op tot het niveau van de lofzang op hem. Looft hem, alle gij knechten des Heren, gij die alle nacht in het huis des Heren staat. Priesters moesten in de late avond de lampen in orde brengen en van voldoende olie voorzien, zodat de lampen konden blijven branden tot de volgende morgen. En nu worden die dienstknechten opgeroepen om in de nacht de Heren te loven. Dat vinden we vaker in de Bijbel. Denk aan Psalm 42, waar de dichter, waarschijnlijk een priester, zegt: des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Waarschijnlijk zullen we in onze tekst ook wel mogen denken aan een speciaal gilde van Levitische zangers, die ook 's nachts de lofzang gaande hielden. Onderwijl werd de tempel bewaakt en hield men nauwkeurig in de gaten of alles volgens de voorgeschreven orde verliep. Vandaag is het Christus, de grote priester over het huis Gods, die het licht in de wereldnacht geeft en brandende houdt. Hij is zelf het licht der wereld. Hij trekt zondaars uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en hij maakt ze tot lichtdragers. Zijn kerk wordt in Openbaring 1 niet voor niets vergeleken met kandelaren. Maar om de zijnen te doen leven in het licht en ze zo lichtdragers te doen zijn, schakelt de Heere zijn dienstknechten in, ook vandaag. De nacht valt steeds meer over deze wereld. We zien bij tijd en wijle iets van de schaduw van de hel die zich over de wereld legt. Ik hoef u daar geen voorbeelden van te geven. Wij worden geroepen dienstknechten te zijn bij het vallen van de nacht. Maar het waarachtige licht schijnt. Wij worden geroepen een kanaal van zijn zegen te zijn, opdat ook anderen die olie des geestes mogen ontvangen en zullen wandelen in het licht. Maar hoe moet dat dan? Hoe zal ik de Heere loven? Hoe zal ik zo kunnen spreken dat recht en genade zullen doorklinken? Oordeel en vrijspraak, gericht en verlossing, zoals wij dat vanuit de boodschap van Jesaja hebben gehoord. Broeders, hebt u dat ook wel eens, dat u met die hemelse opdracht geen raad weet? Dat de last van de hemelse zender je kan drukken. Dat je geen weg weet. Dat je wel eens met de handen in het haar zit. Blijf zo niet zitten, maar hef uw handen op naar het heiligdom. Om het te zeggen met woorden van Kolbrugge: kunt gij niet verder? Kauw dan niet op uw pen, maar buig uw knieën en zeg: mijn God, ik wil preken. En ik ben de allergrootste dwaas en zie niets in uw woord. Erbarm u over mij, omdat ik meende dat ik iets kon. Komt men nu uit deze ellende op, zodat men een nul wordt? Moet u eens goed opletten hoe dat daar staat. Het is niet van nul naar één, maar van één naar nul. Komt men nu uit deze ellende op, zodat men een nul wordt? Dan komt Jezus spoedig tot u en de preek is klaar. Vangt maar aan met de A, dan volgt spoedig B. En van de B komt men weer op A. En het Abba zeggen maakt weldra dat men vervuld raakt met de geest der blijdschap. Heft uw handen op. Wij komen in de Bijbel tal van gebedshoudingen tegen. Het staan, het hoofd gebogen, de ogen naar de hemel gericht, ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Geknield, zoals Daniël het deed. Voorover gebogen, met het gezicht naar de aarde, zoals Abraham die zich verfoeide in stof en as. Het gezicht tussen de knieën, zoals Salomo het deed bij de inwijding van de tempel. Zich op de borst slaan, zoals de tollenaar. Hier is het: heft uw handen op naar het heiligdom. Als een teken dat u zelf niets hebt. Laat al het uwe maar op de grond vallen. Al hecht u er eerst nog zoveel waarde aan. En al valt het dan kapot, geen nood. Of liever gezegd, dan beleef ik mijn nood pas echt. Dat ik de Heere niets heb aan te bieden, dat hem behagen kan. En zo leer ik alle schade en drek te achten, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Lege handen, schuldige handen, hef ze maar op tot hem, ook als een teken van uw totale afhankelijkheid van hem. Heere, zonder u kan ik niets doen. Zonder u kan ik niet preken, kan ik niet bidden, kan ik niet loven en niet schuld belijden. Heft uw handen op, ook als een teken van de hartelijke toewijding aan hem. Broeders, wij worden heel vaak geroepen tot gebed. Dan denk ik niet alleen maar aan de gebeden in de huiselijke kring, maar ik denk aan de gebeden op de bezoeken, bij onze catechisaties, tijdens vergaderingen, zondags op de kansel. En soms kom je jezelf tegen. Dan hoor je jezelf bidden. Hebt u dat ook wel eens? Wat hebben wij ook in dit opzicht de geest der gebeden van moment tot moment nodig? Om geen routinematige bidders te worden. Alleen een gebed vanuit het hart is immers de Heer aangenaam. En daarom gaat het ook niet om die opgeheven handen op zich. In Klaagliederen 3 staat het zo treffend. Laat ons onze harten opheffen, mits schades onze handen, tot God in de hemel. En als u dat gedeelte verder leest, dan zult u tot de ontdekking komen hoe dat gepaard gaat met diepe ootmoed. En tegelijkertijd met heilige vrijmoedigheid, ziende op wie de Heere zelf is. Heft uw handen op naar het heiligdom. Sommigen vertalen, u komt dat ook tegen bij de kanttekenaren, heft uw handen op in heiligheid. Heilige handen. Een uitdrukking die we ook tegenkomen in 1 Timotheus 2 vers 8. Waar de apostel Paulus de mannen aanspoort in de gemeente. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Handen die niet aan de zonde willen vasthouden, maar die daarmee leren breken in de kracht van Gods geest. En dat komt bijzonder op dienstknechten van de Heere af. Bidden zonder toorn en twist. Want, zegt dezelfde Paulus, een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar moet vriendelijk zijn jegens allen. Iemand die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan. Als wij in onze ambtsbediening de kudde des Heeren niet op de juiste wijze benaderen en behandelen, dan zijn onze gebedshanden onheilig. En dat kan natuurlijk ook op tal van andere manieren. We kunnen ook als ambtsdragers zo onze speciale zonden hebben die we niet beleiden, waarvan we ons niet bekeren, als God ons niet te sterk wordt. En dan kunnen we misschien prachtig bidden, zodat de mensen zeggen, wat een gebedsgave heeft die man. Terwijl de Heere zegt, en dan verwijs ik opnieuw naar de profeet Jesaja, over wie we al heel veel hebben mogen horen. Ik denk aan datzelfde eerste hoofdstuk, waar we lezen in vers 18, of in vers 15. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Zou het kunnen zijn, broeders, dat onze persoonlijke boezemzonden die wij aan de hand houden, dat moet u voor uzelf maar invullen wat dat zijn kan, waardoor onze gebedshanden onheilig worden. Een geestelijke opwekking waarom wij vragen, in de weg staan. Profeet Jeremia roept ons op, wast uw harten. De apostel Jacobus dringt erop aan, reinig de handen, gij zondaars, en zuivert de harten. Terug op de tekst zoals die voor ons ligt en zoals die woorden inderdaad ook weergegeven kunnen worden. Heft uw handen op naar het heiligdom. Schuldige handen en toch heilige handen. Hoe kan dat samengaan? Broeders, het geheim ligt in het heiligdom. Waar alles van hem spreekt. Van die grote voorbidder. Van die bedienaar van het hemelse heiligdom. De apostel en hoge priester onzer belijdenis. Van wie wij lezen in Hebreeën 9. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. Voor ons. Voor ons. En mag ik het nou eens invullen, broeders? voor ons, kleine, zondige dienaren, aardenvaten, mensjes uit het stof verrezen, aan wie in deze dagen zo indringend de spiegel is voorgehouden. En waar Gods geest dat zien in die spiegel heiligt aan ons hart. Broeders, wat houden u en ik dan anders over dan een boos hart en onheilige handen en onreine lippen? Maar waar wij zo op dat plaatsje terecht mogen komen en in verbrokenheid van hart onze onheilige handen uitstrekken naar Hem, die grote priester over het huis Gods. Daar worden onze handen op datzelfde moment heilige handen, omdat ze omvat worden door de handen van Hem, Christus Jezus. En als ze in die handen rusten, dan ziet de Vader geen ongerechtigheid meer in ons. En dan raakt Hij onze lippen aan met een kool van het altaar. Hij reinigt ze door Christus bloed. En al hebben we dan bij wijze van spreken levenslang een blaar of blaren op onze lippen, zoals broeder Den Butte dat verwoordde, zo opent Hij onze lippen, zodat onze mond zijn lof verkondigt. Heft uw handen op naar het heiligdom en looft de Heer. Broeders, wat hebben wij nodig om elke dag voor alle dingen zijn aangezicht te zoeken? Ontbied mij, Heer, aan het hemelhof. Doe gij mij buigen in het stof. Door woord en geest uw stem verstaan. Laat mij bij u ter schole gaan. In zijn pastorale adviezen, in deel 1, zegt Spurgeon: het zal wellicht nauwelijks nodig zijn u het liefelijk gebruik van het gebed in de binnenkamer aan te bevelen. En toch kan ik het niet nalaten. De troon der genade heeft voor u, als de ambassadeurs van God, een vermogen dat alle schatting te boven gaat. Hoe meer vertrouwd u bent met het hof des hemels, des te beter u uw goddelijk ambt zult vervullen. Onder al de vormende invloeden die iemand door God geëerd doen worden in de bediening, ken ik geen sterkere dan dat hij veel werkzaam is aan de troon der genade. Laat in die weg, broeders, uw hart gericht zijn op zijn zegen. De Heere zegene u uit Sion. Als wij ervan uitgaan dat deze psalm gebruikt werd door de pelgrims bij hun afscheid van Jeruzalem, dan zullen we vers 3 mogen zien als het antwoord van de priesters namens de Heere. En we denken dan uiteraard aan de bekende zegen uit nummer 6, die ze in de naam van de Heere op dat volk mochten leggen. Dat geeft inderdaad een heel goede zin. Wat is het een rijke opdracht om in de naam van die milde zegenader zijn zegen op de gemeente te mogen leggen en ze aan te sporen om die met een biddend hart te ontvangen, omdat alleen in die weg zijn zegen tot vervulling zal komen. Vanuit heilige handen, zo alleen, zullen we die zegen op de juiste wijze op de gemeente kunnen leggen, als ze zelf eerst gereinigd zijn door zijn bloed. En dan denk ik aan het Joodse gebruik om de zegen met gespreide vingers op de gemeente te leggen. Waarom? Als een teken dat wij niet die zegen in onze handen hebben, dat ze niet uit onze handen komt, maar dat ze van boven komt en dat wij er zelf eerst in moeten delen om zo die zegen op de gemeente te kunnen leggen. En dan kom ik weer even op die oorspronkelijke setting van de psalm, zoals die naar alle waarschijnlijkheid geweest is. Dan ligt deze verklaring heel sterk voor de hand. In elk geval mag die bijzonder tot ons spreken vanmorgen. Dan is deze zegen allereerst gericht op de dienaren die de dienst in Gods huis in de nacht gaan verrichten. Bij de wisseling van de wacht zegent dan de ene groep priesters de andere. En waarom is dat van zo'n geweldig belang?
Omdat daaruit de erkenning spreekt. Dat de lof op de Heere, het uitspreken van zijn veelvoudige lof in de verheerlijking van zijn deugden, geen handwerk is. Dat eenmaal geleerd is en vervolgens als een mechanisme wel automatisch werkt. Zonder de zegen die van boven uit het heiligdom komt, is geen mensenmond in staat zo de Heere te loven, zo goed van hem te spreken, als hij het waard is. Zonder zijn zegen is niemand in staat om die fakkel van zijn woord in deze wereld te laten lichten. Wij hebben tijdens deze conferentie verschillende keren gehoord in welk tijdsgewricht wij leven. Dat niet aan de gemeente voorbij gaat en dat niet aan de jongeren in de gemeente voorbij gaat. Het kan ons wel eens benauwen en beklemmen. Hoe kan ik ze bereiken met de boodschap van de overzijde die haak staat op ons natuurlijk hart? Hoe kan ik een schildwacht van de eeuwigheid zijn in een aarde die in geestelijk opzicht zo plat als een pannenkoek is geworden? Te midden van zoveel buiten en helaas ook binnen de kerk. Die leven met de leuze, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Broeders, het zal alleen kunnen als ons hart gericht is op zijn zegen. En het is alleen zijn werk waar dat gebeurt. Waar we het niet verwachten van de methoden en technieken om mensen te vangen, maar op dit ene gericht mogen zijn door stroom. Beziel en zegen mij, opdat ik zo waarlijk vruchtbaar zij. De Heere zegene u uit Sion. Wij mogen zeggen, vanuit zijn hemelse heiligdom, waar Christus met zegenende handen heen is opgevaren. En waar hij zit, aan de rechterhand van zijn Vader. Hij heeft die zegen verworven door zijn bloed, om die vanuit zijn doorboorde handen te kunnen uitdelen aan zondaren hier op aarde, aan elk die op zijn bijstand wacht. Hij wil het zo graag doen. Hij wil lege vaten vervullen met zijn vrede. En de Heere kan het doen, want hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zou hij, die hemel en aarde uit het niets in het aanzijn geroepen heeft, niet in staat zijn om ons die van nature duisternis zijn, in zijn licht te trekken. En zo lichtdragers te maken in de gemeenschap met Christus, dat we zullen zijn als lichtende sterren die schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Broeders, de Heere roept u en mij tot de nachtdienst, maar in zijn licht en onder zijn zegen. Dienaren in de nacht, zoals Psalm 134 ze tekent, vormen het beeld van die wakende knechten die Christus zijn discipelen voor ogen stelt, die naar zijn bevel van de ene nacht waken tot de andere wachten op zijn komst. Zalig die dienstknechten, welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Als hij komt op die heerlijke, eeuwige morgen, waarop geen nacht meer volgen zal. En zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen en zij zullen hem als koningen dienen in alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Als wij onze handen vouwen, Heere, dan mogen we ze tegelijkertijd als in gedachten opheffen naar uw heiligdom. Waar gij zijt, Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader, O, mogen wij de ogen richten op u. Want wie zou kunnen naderen in dat hemelse troonpaleis, waar alles vol is van uw heiligheid. Jesaja hoorde het: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wij, Heere, we hebben onheilige handen van onszelf. Maar grote zaligmaker, neemt u ze in uw heilige handen, opdat ze heilig gerekend zullen worden. En raak dan onze lippen aan met een kool van uw altaar. Verzoen onze zonden, ook in ons spreken, door uw bloed. Heilig ons door uw geest. En laten wij spreken, Heere, zolang u ons roept en waar u ons roept, in dat besef dat wij het niet kunnen. Heer, hoe vaak zullen we het misschien gedaan hebben? Kauwen op onze pen. Of misschien zittend achter onze pc. En geen gedachte tevoorschijn kunnen brengen. Leer ons te knielen. Meer en meer. Telkens opnieuw. En vervul ons dan met uw goedheid. Vervul ons met uw genade. Ja, Heere, doortril ons van uw heiligheid. Opdat wij in eerbied zullen spreken. Opdat we in eerbied de mond tot u zullen openen. Zo dikwijls als we daartoe geroepen worden. We gaan straks deze plaats weer verlaten, Heere. Wat hebben we alle reden om u ootmoedig dank te zeggen voor al dat goede dat u ons gegeven hebt. Het goede, dat was ook dat scherp ontdekkende dat we zo nodig hebben. Om altijd weer in de spiegel van uw woord te kijken. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we zouden zijn als een man die zijn aangeboren aangezicht in een spiegel bemerkt en weer weggaat en terstond vergeet hoe hij eruit zag. Maar laten wij mogen zijn als niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders van het woord. En dat doen, dat wordt toch op de knieën geleerd. Bewaar ons voor de eelt om ons hart. Dat we zouden menen het in de vingers te hebben. Dat we zouden menen het te kunnen. Maar Heere, maak ons meer en meer dienstknechten. Die alleen maar letten op uw wenken. En die erop mogen terugvallen. Ik heb mezelf die eer niet aangemeten. Maar u was het, Heere, die mij riep. Trouwe God, zegen ons waar u ons geroepen hebt. Misschien gaan we met zorgen naar huis. Misschien zien we het allemaal wel weer op ons afkomen. En zien we onze eigen onmogelijkheden. Heere, ondersteun en sterk. Bijzonder hen die op moeilijke posten staan. Eenzame posten. Of daar waar zo bijzonder veel tegenstand gemerkt wordt. Waar de moed soms in de schoenen kan zinken en de lust kan vergaan om nog verder te gaan. Heere, houd gij maar vast. En wil gij sterken om te spreken in de kracht van u, de Heere, Heere. Om niet te zien op mensen. Om geen mensen te willen behagen, maar alleen u, die tot de dienst heeft aangeworven. We bidden u, Heere, voor allen die in het buitenland zijn. Vrienden die met ons verbonden zijn, gedenk ze in het werk van zending, in het werk van de verkondiging van uw woord, waar dan ook in deze wereld. We bidden ook nu voor hen die zo graag zouden willen dienen, omdat u ze bereid maakte om te zeggen: zie, Heere, hier ben ik, zend mij heen. En die het niet kunnen, die uitgeschakeld zijn door ziekte. Ook nu denken we samen aan broeder Riedijk. Heere, laat het licht van uw heiligdom heerlijk over zijn ziekbed mogen vallen. Ja, laat hij als onder een open hemel mogen leven. En laat zo zijn ziekbed een preekstoel mogen zijn van uw goedheid. Heer, u hebt het ook in het verleden bewezen, dat u zo uw dienaren kunt gebruiken, op een manier die wij niet zouden zoeken, en die wij uit onszelf ook nooit zouden willen, maar waartoe u een dienaar bereid kunt maken. Heere, gedenk in uw trouw. Neem al onze zonden van ons weg, die ook in de allerheiligste verrichtingen bij ons waren. Wat hebben wij het nodig om van ogenblik tot ogenblik besprenkeld te worden met uw bloed, o Heiland, en door de geest der heiligmaking aangegord te worden. Gedenk ons. Ook als we straks de maaltijd nog mogen gebruiken. Wat een zegen, Heere, dat er weer voedsel is. Het kan zo vanzelfsprekend dreigend te worden. Bewaar ons ervoor dat we het gewoon vinden, terwijl er zoveel zijn in deze wereld die gebrek lijden. Voed ons, Heere, en leer ons, o God van zaligheden, ons leven met de krachten en gaven die u ons geeft in uw dienst te besteden. Heilig, ook het woord dat straks gelezen zal worden aan onze harten. Gedenk ons, tot lof van uw heilige naam. En dan mogen we uitzien, Heere, naar die grote morgen, waarop geen nacht meer volgen zal. Als al uw dienstknechten voor uw aangezicht verzameld zullen zijn, zo verscheiden als ze hier waren, samenstemmend in de lof op het Lam, om eeuwig zo u te mogen dienen op een nieuwe aarde, die helemaal heiligdom geworden zal zijn. Want de aarde zal toch vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Hoor ons, Heren, uit genade, om Jezus wil. Amen. Zullen wij samen de 134e psalm nog zingen, broeders, alle drie de coupletten. Ik stel u voor dat wij dat staande doen.